Ja, goedemorgen allemaal. Vanmorgen gaat het dus over de vervolgde kerk. U had het al begrepen. En ik was daarmee bezig, ik was daarmee aan de slag gegaan. En het eerste waaraan ik moest denken, toen ik hier gewoon mee bezig was, het eerste wat op mijn netvlies kwam, dus het gaat eigenlijk over een meisje wat ik toen ik nog veel jonger was, ontmoeten. Het meisje was ook nog jong. Jong als persoon, maar ook jong als christen zijnde. En ze kwam bij me en ze wilde gewoon eens een keer met mij praten. Want ze begreep een aantal dingen niet. Ze was tot geloof gekomen. En we hebben net gezongen, hè, van iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten dat Jezus vrede geeft. En dat is wat ze ervaren had in haar leven. Jezus geeft vrede. Ze had vrede met God gekregen. En ze was gelukkiger, vertelde ze mij. En daarbij kwam dat ze eerlijker was geworden en verantwoordelijker voor de mensen om haar heen. Ook vriendelijker en begripvoller, verdraagzamer, vergevingsgezinder, christelijker zou het eigenlijk moeten zijn, hè? Ze was een beter mens geworden. En ze kreeg ook positieve reacties vanuit de omgeving van, ja, het is net alsof jij een ander mens bent geworden. En dan op een positieve manier bedoeld. Maar zei ze, wat ik niet snap en wat ik niet kan plaatsen, en waar ik eigenlijk niet goed mee overweg kan, is dat tegelijkertijd zijn er mensen in mijn omgeving en die gaan zich ineens heel vijandig tegenover mij opstellen. Ze zijn minder vriendelijk dan vroeger. Ze zijn minder aardig dan vroeger. En ik merk op mijn werk dat er mensen zijn die gaan ineens allemaal slechte dingen over mij zeggen, kwaad spreken. Ze beginnen te roddelen. Door sommigen word ik ook gewoon genegeerd. En het is net of ze een hekel aan mij hebben gekregen. Terwijl ik helemaal niks verkeerds gedaan heb. In mijn optiek ben ik alleen maar een beter mens geworden. En het enige verschil is dat ik niet meer mee wil doen met de dingen waarvan ik geloof dat het niet naar Gods wil is. Ik wil trouw aan Jezus blijven. Ik wil graag met jullie lezen uit Matteüs 5. Matteüs 5, vanaf vers 9. Dat is eigenlijk het verschijnsel wat Jezus eigenlijk al voorspeld had toen hij het erover had wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Lezen in Matteüs 5, vanaf vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Mensen veranderen omdat ze Jezus hebben leren kennen. De omgeving ziet dat en de omgeving reageert positief. Ik denk niet dat u snel zult horen van, goh, jij lijkt wel een kind van God, of zoiets. Maar wel van, hé, er is iets veranderd in jouw leven, wat is daar gebeurd? Maar aan de andere kant, die negativiteit, de vijandelijkheid. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, zegt Jezus, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. En dat is precies wat er gebeurt als je tot geloof komt. En dat merken wij hier misschien in mindere mate, maar in heel veel gebieden op de wereld merken christenen dat veel heftiger, veel steviger, veel diepgaander ook, met veel zwaardere gevolgen. Nou, ik zei het al, deze dienst ademt het ook uit van, het gaat vanmorgen om de vervolgde kerk. En ik werd afgelopen donderdag, een mail van Kitty. John die ging het niet zo goed mee en hij vroeg of er iemand anders beschikbaar was. Kitty vroeg of ik dat wilde doen. Oké, prima. Ik had nog wel een preek liggen. Ik dacht van, doen we gewoon. Maar ik had eigenlijk wel, gistermiddag kreeg ik eigenlijk ineens de indruk en had ik het idee van ja, ik moet daar toch iets mee met die vervolgde kerk. Ik kan wel heel gemakkelijk een oude preek pakken en dan die, nou ja, hier houden. Maar ik had het gevoel van ja, ik doe dan geen recht aan mijn vervolgde broeders en zusters, zo belangrijk deze zondag. Dus ik ben gisteravond nog even tot in de late uurtjes vannacht doorgegaan. En kunt zich wel voorstellen, er ligt geen zware, diepgaande, exegetische grond onder deze preek. Maar ik wil eigenlijk vanmorgen wil ik jullie gewoon verhalen vertellen uit de vervolgde kerk. Ik wil ze dat deels zelf laten doen, ik wil deels zelf wat verhalen noemen. En ik wil jullie eerst even voorstellen aan een aantal organisaties. Ik ben altijd heel slecht met het doorklikken van die PowerPoint. Ik vergeet het heel vaak. Dus Kitty, als je denkt van, oh, nou moet de volgende komen, doe het gewoon. Ik wil je eerst voorstellen aan een aantal organisaties, Nederlandse organisaties, die zich inzetten voor de vervolgde kerk. Nou, Lydia vertelde net al, en we hebben er ook voor gecollecteerd, Open Doors. Ik denk in Nederland wel de bekendste, hè, die zich hiermee bezighoudt. Maar we hebben ook nog de SDOK, Stichting De Ondergrondse Kerk. En de HVC, en dat betekent Hulp Vervolgde Christenen. En ik ga straks gewoon even een aantal filmpjes laten zien, wat verhalen laten zien. Maar via hun, via deze organisaties, raken wij christenen in contact met die vervolgde kerk. En dat is heel belangrijk werk wat zij doen, want wij moeten weten wat er gebeurt in die vervolgde kerk. Afgelopen vrijdag, eergisteren, toen had ik iemand uitgenodigd van de HVC, de meest rechtse hier. En dat was gewoon een meneer en die kwam vertellen over de vervolgde kerk aan leerlingen van de eerste klas. En alle niveaus, MAVO, HAVO, VWO. En het waren 4 lesuren en we hadden 2 klassen in 1 lokaal bij elkaar gepropt. Wel een grote lokaal uitgekozen natuurlijk. En ze kregen te horen over de vervolgde kerk. Beetje in het kader van de vluchtelingenproblematiek. In het kader van mensenrechten. En deze man die vertelde over de omstandigheden waarin de vervolgde christenen leven. Waarin ze zich bevinden, wat hun aangedaan wordt. Maar ook hoe wij vanuit het Westen hen proberen te helpen en te ondersteunen. Dat er voor hun gebeden wordt, daar vroeg hij ook echt om. Maar gewoon ook praktische hulp die geboden wordt, geld geven. Maar ook dat er Bijbels uitgedeeld werden. En ook daar merkte ik dat gewoon heel duidelijk in die klasse. Een heel groot verschil tussen de ene groep of de andere groep. Er waren klassen bij die het over zich heen lieten komen en echt goed meededen en belangstellend waren, doorvroegen, luisterden, meer wilden weten. Maar er waren ook klassen en daar bleef het gewoon ijzig stil. Gewoon helemaal stil. Soms waren er leerlingen bij die wat een flauwe opmerking plaatsten. Soms ook best wel heel uitdagend zelfs naar de spreker toe. En ik merkte dat er in sommige klassen een soort van geestelijke weerstand was. En ik ben zelf nogal heel gevoelig ingesteld. Ik ben daar heel gevoelig voor, heel intuïtief wat dat betreft. Ik vond het echt zwaar. Ik vond het echt zwaar. Aan het einde van, ik dacht, oh, ik ga lekker deze vrijdag een lekker dagje tegemoet. Ik hoef zelf lekker niks te doen. Die man die vertelt wel en ik zit daar en komt allemaal wel goed. Maar ik vond het echt, het drukte soms zwaar op mij. Ik merkte echt geestelijke druk. En ik kwam ook best wel met hoofdpijn weer terug. Ik zat in de auto en sowieso is lesgeven topsport. Maar ik vond dit wel echt heel zwaar. Nou, je hoeft er maar een paar mensen tussen te hebben zitten die de hele groep beïnvloeden. En wij grote mensen, je merkt het al bij jonge kinderen, maar wij grote mensen zijn net grote kinderen. Hè? Dat weten we van onszelf. We denken dat we heel volwassen worden, maar ondertussen blijven we eigenlijk nog heel erg degene die we vroeger ook al waren. En ik denk dat het heel erg mens eigen is om zo te reageren op de dingen van God. Als het geestelijk is, als het van God komt, dan hebben wij mensen automatisch een bepaalde weerstand daartegen. Ik heb dat zelf nu nog steeds. Ik ben jarenlang christen. Maar er zijn bepaalde dingen die soms gebeuren of die ik zie of hoor vanuit het geloof. En waarvan ik dan nog schrik van mezelf. Van, hé, waarom raakt mij dit zo? Waarom geeft dat zoveel weerstand? En dan moet je daar echt mee aan de slag. Ook ten opzichte van God. Dat is wat het christelijk geloof, of ja, wat het volgen van Jezus, wat het op kan roepen. Sommige mensen super enthousiast, andere mensen nee, we herkennen dit wel. Een stukje weerstand. En dan zegt Jezus, gelukkig zijn jullie wanneer jullie omwille van het geloof, omwille van mij uitschelden en vervolgen, allerlei kwaad moeten ondergaan. Verheug je en wees blij en jubel, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. En eigenlijk spreekt Jezus hier over drie soorten van vervolging. Ten eerste uitschelden, dat je veracht wordt, dat je verwijten gemaakt worden, gesmaad, dat je bespot wordt, beschuldigd, en dat mensen jou eigenlijk als het ware buitensluiten. Heeft het over vervolgen. En er staat letterlijk daar achtervolgen. Dat je weggejaagd wordt, je wordt veracht, je wordt slecht behandeld. En hier moet je echt ook denken aan martelingen die mensen ondergaan. En het vermoord worden vanwege je geloof. Maar ook dat mensen gaan kwaad spreken. Ze gaan je vals beschuldigen. Niet omdat jij iets verkeerd gedaan hebt, maar omdat ze jou gewoon niet meer moeten vanwege je geloof. En je integriteit wordt aangetast. Dus je probeert eerlijk te zijn, je probeert oprecht te zijn, maar je wordt aangevallen in jouw integriteit. En als je dan zo over nadenkt, dan is het eigenlijk misschien wel ten diepste een botsing tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. In Johannes 15, dan zegt Jezus het volgende, Johannes 15, vanaf vers 18. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat zij mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar. Want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen en daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Er is een botsing aan de gang tussen Gods rijk en het rijk van de tegenstander, het rijk van de Satan. En het is tegen Jezus gericht. Het is niet tegen ons als mensen uiteindelijk gericht, maar het is tegen Jezus gericht. En het verbaast mij altijd, gewoon even waar ik dan aan denk, is van als we denken aan vloekwoorden. Aan vloekwoorden. Dat er in elke taal eigenlijk wel een vloekwoord bestaat waarin Jezus' naam wordt genoemd. Verbaast mij altijd. En dat je nooit hoort bijvoorbeeld Boeddha bedommelers of zoiets. Dat Boeddha voor de gek wordt gehouden. Of Mohammed Rakels of weet ik veel wat. Dat Mohammed als vloekwoord gebruikt. Waarom is het altijd Jezus? Waarom wordt altijd zijn naam misbruikt? Omdat hij juist de grote verlosser is. En die tegenstander die wil niet dat de wereld verlost wordt. Terwijl Jezus ons geroepen heeft als vredestichters. Maar tegelijkertijd zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te stichten. Matthäus 10. Moet ik hem even opzoeken. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te stichten. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is het niet waard. En wie meer houdt van mijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Het zijn heftige uitspraken, hè, van Jezus. Heftige teksten. Dat het zelfs in de familie die scheidslijn ligt. En wie hanteert dan het zwaard? Is dat Jezus die hier het zwaard hanteert? Of zijn het misschien de christenen die strijden voor Jezus die het zwaard hanteren? Nee, het zijn de tegenstanders van God die het zwaard hanteren. Zij kunnen het niet aan. Ze kunnen het niet verdragen, die boodschap van Jezus. Ze kunnen het niet aan dat mensen verlost worden. En dat mensen andere mensen worden, want ze zijn niet meer van deze wereld. En dat gaat soms door gezinnen heen. En ik wil jullie een filmpje laten zien. En ik wil nog even zeggen van technisch loopt het misschien zo nu en dan niet helemaal soepeltjes. Kitty kan daar niks aan doen. Dat is de techniek die dat doet. Ja? Dus dat even voor alle duidelijkheid. Maar we moeten soms even heen en weer switchen en we zien wel een beetje hoe het loopt. Maar kijk maar eens naar dit filmpje.
Toen mijn ouders erachter kwamen dat ik in de kerk was geweest, sloeg mijn vader me. Ik ging naar mijn tante. Ik hoopte dat ik daar veilig zou zijn, maar mijn moeder kwam me halen. Ik moest terug naar huis.
Dit is Sari. Ze woont in India. Sari was van kinds af aan doof. Toen haar tante haar uitnodigde om mee te gaan naar een kerkdienst waar werd gebeden voor genezing, ging Sari mee en liet voor zich bidden.
In de kerk werd gevraagd of ik naar voren wilde komen. Mensen gingen voor mij bidden dat ik beter zou worden. Op dat moment begon ik weer te horen.
Na dit wonder weet Sari dat ze de Heere Jezus, die haar heeft beter gemaakt, wil volgen. Dat heeft behoorlijke gevolgen voor haar leven.
Mijn ouders zeiden dat ik niet meer naar de kerk mocht en gooiden mijn Bijbel in de modder. Ik heb hem weer opgepakt en in de zon te drogen gelegd.
Sari's verhaal over vervolging is het verhaal van miljoenen christenen in India. India komt dit jaar de top 10 binnen van de ranglijst christenvervolging. Open Doors stelt de ranglijst christenvervolging jaarlijks samen om te laten zien waar in de wereld christenen het zwaarst lijden om hun geloof. In de 50 landen die op de lijst staan, worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Sari staat er niet alleen voor. Open Doors geeft Sari mentale steun en praktische hulp om in levensonderhoud te voorzien. Dat doen we overigens niet alleen voor Sari, maar voor christenen in meer dan 60 landen. Jij kunt vervolgde christenen helpen door een gift te geven voor het wereldwijde werk van Open Doors en door te bidden. Gebed is de levensader van het werk van Open Doors en biedt jou de mogelijkheid naast vervolgde christenen te staan. Sari weet dat er voor haar wordt gebeden.
Ik wil de Heer Jezus niet meer kwijt. Ik wil heel graag meer leren uit de Bijbel. Wilt u bidden dat mijn vader, moeder en andere familieleden de Heer Jezus ook leren kennen?
Bijzonder, hè? Dat ze dan zelf vraagt aan ons om te bidden dat anderen ook de Heer Jezus mogen leren kennen. Eenzelfde soort verhaal. Die meneer die afgelopen vrijdag bij me in de klas was, die vertelde over een meisje waar zij contact mee hadden, die met hun meeging, ook in het land waar zij waren, in een land in het Midden-Oosten. En die meeging naar de kerk met die, met die groep, met die organisatie HVC. En na de kerkdienst liepen ze weer terug en ze waren in gesprek. En toen zei op een gegeven moment een meisje van, nu moeten jullie maar weggaan, nu moeten jullie maar stoppen en je omkeren en weer teruggaan naar jullie eigen plek. Want als mijn familie jullie met mij zien, dan krijg ik stokslagen. Dan word ik met een balk word ik geslagen tot ik erbij neerval. Omdat ik naar de kerk ben geweest. En ze mogen dat eigenlijk niet weten. En ze zei er ook bij van, maar eigenlijk vind ik dat slaan helemaal niet zo erg. Want elke keer als ik geslagen word met dat stuk hout, dan moet ik denken aan het hout van het kruis van Jezus Christus waar hij aan geslagen is. Wat ik het ergste vind is dat als mijn ouders erachter komen, dan kan ik jullie niet meer ontmoeten. Dan kan ik niet meer naar de kerk. Dan kan ik geen contact meer hebben met mijn broeders en zusters. Dat vind ik 10 keer zo erg als die stokslagen die ik dan eventueel zou krijgen. Nou, zo zijn er talloze verhalen vanuit de vervolgde kerk. Ik heb hier even een paar opgezocht. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Het is wat kleiner uitgevallen dan ik had gepland. Maar ik lees gewoon even voor. Geslagen en afgewezen vanwege hun geloof. Iemand uit Nigeria wordt neergeschoten vanwege zijn trouw aan Christus. En door een wonder overleeft hij het. Dit is een verhaal uit 2012. Vielen extremisten van de terreurorganisatie Al-Shabaab de African Inland Church in Garissa binnen. 17 mensen kwamen om het leven. Nou, en zo gaat het maar door en zo gaat het maar door die verhalen. En een verhaal wat ik ook tegenkwam op internet, ook van een van die organisaties. Dit meisje, India's meisje. Zij wordt op straat wordt ze omsingeld door allerlei mensen. Er wordt benzine over haar heen gegoten. En ze wordt gewoon in de brand gestoken. En het is een verhaal van een verslaggever van iemand van het Reformatorisch Dagblad die dat had gezien. Hij wilde zich inzetten voor de vervolgde kerk. En hij ging er vol enthousiasme naartoe. Want hij dacht van, ik moet iets doen. En toen was hij daar in India en de leiders daar die lieten hem zulke filmpjes zien. En hij zegt, en ik mocht niet wegkijken van ze. En ze dwongen mij bijna als het ware om dit te zien. Omdat ik het moest weten. En hij zei, het laat me gewoon niet meer los. Die vreselijke mishandeling, dat gekrijs. Een meisje dat levend verbrand wordt. En wat was de misdaad die zij had begaan? Dat was dat ze naar de kerk was geweest. Ik wil jullie nog een verhaal laten zien. Uit Pakistan. Mensen die eigenlijk leven. Zoals jullie weten is Pakistan vroeger afgescheiden van India. Maar die culturen zijn natuurlijk nog wel heel erg vermengd. En de christenen daar, die worden eigenlijk behandeld als de paria's in India. Ze worden gezien als de laagste van de laagste. Je hebt in India zo'n kastenstelsel. En de mensen die niet binnen zo'n kasten vallen, die worden compleet buitengesloten in die maatschappij. In Pakistan is het zo dat precies hetzelfde gebeurt met christenen. En kijk maar eens wat de gevolgen daarvan zijn.
Halleluja, 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 kadus, 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 abalfaat, zemien, asman, ke khalq, malik, tera shukr da kate, is pjare mokka kalli, ki tu ne mani zemien me baks diya. Tera shukr da kate, akhdaan da, is suba ke liye, akhdaan da, ki tu ne mani zemien me baksha, ki nahi suba dhe sakhi, akhdaan da, akhdaan tera shukr da kate, in bacho ke liye, akhdaan da. Far off here.
Today in Pakistan, we Christians are second-class citizens. Though we have committed no crime, we are ostracized and banished to the lowest place in society. Often we are forced to leave our villages and our own homes. We cannot get good jobs. And we have no voice in government. What is left for us is servitude. Sewage work, and we know we will never advance. We have a church, a place where Christians come together to worship the Lord Jesus Christ, to sing His praise, to study His word. For while our country has turned its back on us, God has not. Sometimes it is not easy. The loss, the injustice. So please remember to pray for us. That we will continue to live together in fellowship. That we will continue to see the joy of the Lord in our lives. And that we will persevere in our faith, no matter the cost. And please remember, we are praying for you.
Als er één les is die we kunnen leren van de vervolgde kerk, is denk ik wel dat we moeten bidden. De vervolgde kerk die bidt. Ze bidden voor zichzelf en ze roepen ons op om te bidden voor hen. Niet om bevrijd te worden van al die vijandelijke machten, maar om te mogen volharden. En wat bidden ze voor ons? Ik denk dat ze bidden voor ons het volgende. In Lucas 6, 22, 23, denk ik. Ik kan het niet goed zien. Ja, Lucas 6, vers 22. Er staat... Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en springt op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn. Jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want jullie zullen hongeren. Wee jullie die nu lachen, want jullie zullen treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Waar zij voor bidden is dat wij iets hiervan mogen meemaken. Dat we mogen proeven wat het betekent dat ondanks vervolging, of juist misschien wel zelfs dankzij vervolging, dat de kerk groeit en dat de kerk bloeit. En dat de kerk toeneemt, juist in die vervolgde gebieden, in aantallen, in hoeveelheid mensen, maar ook in geestelijke kracht. En het zijn natuurlijk niet allemaal succesverhalen, hè, die vanuit de vervolgde kerk hier naartoe komen, als je het succes zou willen noemen. Het zijn niet allemaal geloofshelden, het zijn maar gewone mensen zoals jij en ik. En het gaat ook heel vaak niet goed. Maar wat daar gebeurd is met de kerk is dat het meer is dan overleven. Er is daar iets aan de hand waardoor iets vrijkomt dat mensen werkelijk tot geloof komen, tot verlossing komen. En ik denk dat het voor ons als christenen hier in het Westen, hier in Nederland, ook steeds relevanter wordt. En eigenlijk wordt het relevanter op twee manieren. Dus net ook al even genoemd. Kitty, zou je me even door willen... Lukt dat? Ja, daar is hij. Hier zie je een meisje, een Nederlands meisje. En zij zegt van, mijn ouders, mijn vader met name, die zegt tegen mij, jij bent mijn dochter niet meer. Zij komt uit het buitenland. Ik weet niet meer precies welk land. Ben ik vergeten op te schrijven. Maar ze kwam hier naar Nederland toe. Ze leefde hier al jarenlang in Nederland en ze komt op een gegeven moment tot geloof. En haar ouders zijn streng moslim. En zij mag niet meer geloven van haar vader. En haar vader die zegt van, jij bent mijn dochter niet meer. En dan krijgen we gewoon steeds meer ook hier in Nederland mee te maken. Of we het nou prettig vinden of niet, of we het nou leuk vinden of niet. We gaan daar steeds meer mee te maken krijgen. En we moeten er voor onze broeders en zusters zijn. En het tweede is denk ik, en dan zit je eigenlijk, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, naar de tijd die gaat komen, op een tweede manier wordt het eigenlijk denk ik steeds relevanter. Namelijk dat we in een tijd leven waarin het licht steeds lichter wordt en de duisternis wordt steeds duisterder. Aan de ene kant zien we in de wereld een enorme geestelijke vernieuwing. In Afrika komen hele volkstammen komen tot geloof. Maar ook wat ik net zei, in die vervolgde kerk komen heel veel mensen gewoon tot geloof. Er is een grote opwekking bezig waar wij eigenlijk vaak helemaal geen weet van hebben. En ik denk ook dat we naar Israël moeten kijken. Ook in Israël is een geestelijke vernieuwing al gaande. Je ziet daar al wat zaadjes van. We moeten ook vooral ook luisteren naar onze Joodse broeders en zusters die vanuit het Jodendom tot geloof gekomen zijn en horen naar wat zij te vertellen hebben, want zij hebben hun geschiedenis en zij weten vanuit in welke situatie Jezus geboren is. Jezus was tenslotte een Jood. En we moeten goed naar hun luisteren, maar we moeten ook goed naar de vervolgde kerk luisteren. En het zijn 250 miljoen vervolgde christenen, bijna 250 miljoen vervolgde christenen hier op deze aarde. En dat betekent dat er elke 6 minuten dat er iemand gedood wordt. In de periode dat wij hier deze dienst hebben, 1,5 uur ongeveer, misschien wordt het wel iets langer. Maar dat vinden wij dan al heel erg. En we hebben het hier zo mooi en zo gemakkelijk. En het gaat allemaal zo vanzelf hier eigenlijk. We kunnen in alle vrijheid samenkomen. Maar in deze tijd dat wij hier samen zijn, worden gewoon 15 broeders en zusters worden gedood vanwege hun geloof. Om de 3 minuten wordt er een christen gemarteld wereldwijd. En we zijn eigenlijk op weg naar een enorm conflict tussen het licht en de duisternis. Tussen Gods rijk en het rijk van de Satan. En voordat Jezus terugkomt, als hij zijn vrede duizendjarig rijk gaat stichten, staat ons nog gewoon heel wat te verwachten. En ik denk ook dat wij als westerse christenen niet vrij blijven van vervolging. En als we daarop voorbereid willen zijn, moeten we luisteren naar de vervolgde kerk, naar hun verhalen. En luisteren naar hoe houden jullie het vol. We moeten voorbereid zijn. Dus, wat moeten we doen? Concreet. Dat we in ieder geval ons bewust zijn van de vervolging die plaatsvindt op deze wereld. En dat het geen ver van mijn bedshow is, maar dat het iets is wat onze broeders en zusters raakt. Ver weg, maar ook steeds meer hier in onze eigen gemeente. En het is ook logisch, het is een kenmerk van de christelijke kerk. De kerk is altijd een kerk van martelaren geweest. We moeten voorbereid zijn op de vervolging. Want het gaat een keer komen. En we moeten leren van de vervolgde kerk. We moeten weten hoe we moeten stand houden. En we moeten ook ons hart openstellen voor die vervolgde broeders en zusters. En dit gewoon niet negeren. We moeten het gewoon binnen laten komen. Ik wil je ook echt uitdagen om op zoek te gaan naar op zo'n dag als vandaag. Maar eigenlijk zou je dat regelmatig moeten doen om te kijken van wat gebeurt er nou in die vervolgde kerk. Ga die sites bezoeken van Open Doors en die organisaties. En zie wat er gebeurt, want je mag het niet negeren. Weet je, het wordt ons, wat ik net zei, zo gemakkelijk gemaakt. Er bestaat zelfs een app van de SDOK. En dan kun je je berichtjes toelaten sturen met gebedspunten. Ja, misschien wil je het filmpje even laten zien of... Ik weet niet of je hem scherp hebt. Gewoon heel simpel, maar en kort.
Hello brothers and sisters in Netherlands. On behalf of Pakistani Christians, I request you all to pray for us.
Nou ja, wat ik net zei. We moeten op de hoogte zijn van hun verhalen. Er is zoveel literatuur ook te krijgen vanuit de vervolgde kerk. Er zijn zoveel verhalen. Logisch, 250 miljoen vervolgde christenen. Er zijn heel veel verhalen. We moeten daarvan op de hoogte zijn. Steun die verschillende organisaties. En nou ja, Lydia die heeft het eigenlijk net al gezegd. Ik dacht even van, ik hoef de preek niet meer te houden. Maar bid voor de vervolgde kerk. Kom gewoon op die nacht van gebed. Het is maar 1, 2, 3 uurtjes. Wat is dat nou? Als je bedenkt hoe die broeders en zusters, onze broeders en zusters, hoe die bij elkaar moeten komen. In welke omstandigheden. En wij kijken op ons horloge en we denken van, ah ja, ik voel me niet zo lekker, ik heb geen zin. Doe dat niet. Kom gewoon op die nacht van gebed. Dat was het. Of wil je nog iets laten zien, Kitty? Ik had nog een filmpje, ja, klopt.
Anne van der Bijl zei ooit: onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Want als we bidden, dan zijn er geen grenzen. Dan zijn er geen gevangenismuren. Dan zijn er geen gesloten deuren. En dat geloven we nog steeds. Christenen in de vervolgde kerk vertellen over de kracht die ze ervaren van onze gebeden. Daarom organiseert Open Doors in de nacht van 21 op 22 juni de Nacht van Gebed, ook dit jaar weer. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen komen dan samen om biddend rondom de vervolgde kerk te gaan staan. Door middel van filmpjes en een gebedsboekje ontmoet je dan christenen uit India, Noord-Korea en het Midden-Oosten. Wil jij ook meebidden? Of wil je zelf een nacht van gebed organiseren? Dat kan. Ga dan voor meer informatie naar de website. En bid met ons mee.
Alles wordt voor ons gemaakt. Alles wordt voor ons gearrangeerd. Alles wordt voor ons geregeld. Het is zo gemakkelijk. Het enige wat we moeten is dat we er zijn. En dat we bidden. Dus ik hoop jullie te zien 21, 22 juni. Amen.
Ja, we gaan voordat we